Goedenavond. Parasha die vandaag op het programma staat, die heet Waet Ganan. Is er hier iemand die Anneke of Hanna of Johannes of Johanna heet? Want in dit woord kan je gan, gen herkennen. Genade. Johannes, Johanan, de Heer is genadig. Zo heet de parasha, maar we hebben er vorige keer bij uitzondering al een stukje van gehad. Waet Ganan betekent en ik smeekte om genade. Dat is het begin van Mozes smeekbeden aan het slot van Deuteronomium 3. En dat hebben we de vorige keer al behandeld, anders zou het stuk van vandaag te groot worden. We gaan verder met de inleidende vermaningen, maar dan in hoofdstuk 4 aan het einde. Daar begint het eigenlijke wetgevende gedeelte van het boek. Daar komen we zo wel vanzelf uit. En verder zijn er vele praktische vermaningen omheen geweven die eigenlijk allemaal moeten dienen als inleiding om het volk rijp te maken voor het aanhoren van de hernieuwde wetgeving. Deuteronomium betekent tweede of herhaalde wet. De teneur steeds in deze hoofdstukken is uiteraard houd de Torah, bewaar de Torah, onderhoud de geboden. Over dat eerste vers, je zou je vanavond extra meer dan andere avonden steeds de neiging hebben om in de Bijbel te kijken. Maar dat, u hebt dat natuurlijk allemaal van tevoren grondig doorgelezen, dat houdt erg veel op. Dus we moeten het af en toe maar eens even kijken, maar in het algemeen maar van mij aannemen dat er staat wat er staat. Nachmanides zegt, Mozes doet nou geen verwijtingen meer, dat hebben we gehad. Ja, ik heb maar hij doet niks. Hij blijft staan waar hij staat. Het is nog niet volmaakt. Dankjewel. Ja.
Kijk, dit is hem.
En nu. Halleluja. Niks meer gaan doen.
Jawel, want ik moet hem hier wat kleiner voor jou maken.
Oh ja, dat is waar, ja. That's it.
Alsjeblieft.
Thank you ever so much. Nou, na de kleine hapering aan het begin, gaan we gewoon verder. Geen verwijten meer, dat zei ik straks, over het verleden. Dat hebben we allemaal gehad in die eerste drie hoofdstukken. Af en toe het is het weer eens goed om naar je verleden te kijken. Maar we gaan nu vooruitkijken, zegt Mozes. En de verzekering wordt gegeven dat hoe de ontrouw van het volk ook geweest mogen zijn, het volk gaat het land erven. En zal daar leven. Dat woord leven komt heel vaak voor en heeft een heel speciale betekenis. De rabbijnen zeiden, dat is natuurlijk het leven in het land. Dat is het ware leven. Maar die zagen ook wel in dat het mager zou zijn om alleen maar te zeggen, nou, in het land Kanaan leven, dat is het dan. Er zit ten diepste ook altijd iets in van het leven in de toekomstige wereld. The world to come. Het Messiaanse Rijk. Vind je eigenlijk ook het Nieuwe Testament terug. Als Mozes zegt, dat hebben we in Leviticus 18 gehad, doe dit en gij zult leven. Dat is de boodschap van de Torah. Doe dit en gij zult leven. Dan zit in dat leven ook al heel wat meer dan alleen maar mogen wonen in het land. En zo heeft Paulus dat onder andere in Galaten 3 ook opgepakt. Het gaat om het ontvangen van het ware leven. In vers 2 zegt Mozes, denk erom dat je niets toe of afdoet aan het woord. En dat blijft altijd een zeer terechte opmerking. We hebben altijd de neiging om aan het woord toe te voegen. In elke traditionele richting vindt men nieuwe wetjes uit en gebodjes die je zo niet in de Bijbel kunt terugvinden. Maar waar mensen wel aan gebonden worden. Dat gevaar was natuurlijk in het Jodendom aanwezig. Dat heeft Yeshua ook meermalen naar voren gebracht. We maken de wet zwaarder dan nodig is. En daar zijn we vaak nog mee bezig. En het liberalisme, de vrijzinnigheid, is altijd bezig om de wet lichter te maken. Ach ja, dat staat er wel, maar dat moet je niet zo ernstig nemen. Constant het gevaar. Het staat op de laatste bladzijde van de Bijbel, Openbaring 22. Doe er niets aan af en doe er niets aan toe. Ze staan er op een plek die herinnert aan de verschrikkelijke dienst van Baal Peor, weet u wel, toen op Biliams raad Israël zich afgaf met de Moabieten en verviel in afgoderij en hoererij. Jullie hebben het allemaal overleefd, zegt Mozes. Door Gods genade zijn jullie er nog steeds. En nou, alsjeblieft, leer van het verleden. Houd zijn Torah, want daar word je wijs van. We hebben heel veel punten vanavond waar je een hele preek over zou kunnen houden. Over het wijs worden van de Torah, over het verband tussen Torah en Gochma. Van ons woord Gochem vandaan komt. Het woord Gochma betekent wijsheid. Vind je in het Nieuwe Testament ook steeds weer terug in het onderwijs van Paulus. Als je leeft uit de dingen van de Heer en als je leeft bij zijn geboden, dan ontwikkel je ware wijze. Wees wijs, wandelt als wijzen, zegt hij bijvoorbeeld in Efeze 5, vers 15. En dan is het bijzonder, als het andere volken zullen zien wat een wijs volk jullie zullen zijn, dankzij mijn Torah, dan zullen zij je erom prijzen. Hoe goddeloos die volken ook zijn, ze kunnen echte wijsheid, om zo te zeggen, niet miskennen. Ze kunnen daar niet omheen. In vers 7 gebruikt Mozes een heel nieuw argument. Er is geen volk waarvan de God zo nabij is. De afgoden zijn per definitie ver weg. Ze zijn ongrijpbaar. Je kunt ze proberen te vermurven. Maar er is geen intimiteit met de afgoden. Er is geen volk waarvan de God zo nabij is. En dat wordt drie keer in dit hoofdstuk, vers 12, vers 33, 36, duidelijk gemaakt doordat God ook heel persoonlijk tot het volk gesproken heeft. We zullen direct zien dat ze daar ook moeilijk tegen konden. Maar even zo goed was het wel een feit. Maar je weet, voorrechten en verantwoordelijkheden liggen dicht bij elkaar. Elk voordeel heeft zijn nadeel. Elk voorrecht houdt tegelijkertijd een verantwoordelijkheid in. Als je het voorrecht hebt dat God zo nabij is, dan betekent dat ook dat jij heel nabij God bent. En dat brengt verantwoordelijkheden met zich mee. Denk maar aan Leviticus 10, vers 3, de zonen van Aaron. Die gedood werden omdat ze vreemd vuur brachten. En dan zegt de Heere God, ik zal mij de heilige betonen aan degene die mij het naast staan. En dat geldt ook voor het volk als geheel. Maar het heeft ook zijn mooie kant. En Job 42 zie je juist doordat God zichzelf aan Job heeft geopenbaard, dat hij daardoor tot verootmoediging komt. Ik heb veel van u gehoord, maar nu heeft mijn oog u aanschouwd. En dat verandert alles. Dat maakt hem klein. Ik doe boete, zegt hij, in stof en as. Het geloof is uit het gehoor, zegt Paulus, maar het zien wil betekent ook heel wat. Dat zie je heel vaak in de evangelie. Het zien betekent altijd klein worden. Wat je van God mag zien, maakt je klein. Dat is ook de boodschap in het Nieuwe Testament, in de evangelie, tot in de brieven aan toe. In vers 9 tot 14 herinnert Mozes aan de wetgeving op de Sinaï en aan de gaven van de twee stenen tafelen. Daar staat het allemaal op. En dan staat het drie keer, vers 9, vers 15, vers 23. En zo staat het in de Statenvertaling. Wacht u, wees op uw hoede, let op, blijf alert, zouden wij vandaag zeggen. Dat je van die Torah niet afwijkt. En denk dan, die Torah is nooit een boeman. Die Torah is jou tot zegen. Dat wil zeggen, als je zo leeft, dan gaat het je goed. Het is niet maar een kwestie dat er een strenge vader is die je in de gaten houdt als je het fout doet. Het gaat erom dat God op jouw welzijn bedacht is. Maar dan moet je wel zo wijs wezen om je dan te houden aan de gebruiksaanwijzing. Zo zou je de Torah kunnen omschrijven. God schept de mens en hij geeft zijn Torah erbij als gebruiksaanwijzing hoe die mens moet functioneren. En centraal daarin staan de 10 woorden. Zo zeggen de rabbijnen dat Aseret Hadevarim, of zo staat het in de Bijbel, maar de rabbijnen hebben daar meestal van gemaakt, want Hebreeuws is ook een levende taal die in ontwikkeling blijft. Zij spraken altijd van de Aseret Hadibrot, de 10 woorden. De 10 woorden. Niet 10 geboden, dat staat nergens zo in de Bijbel. Want dan maak je er inderdaad letterlijk geboden van. Nee, het zijn 10 woorden, 10 uitspraken van God. Komt drie keer voor, ik heb ze hier aangeduid, driemaal deze uitdrukking, de 10 woorden. We zullen direct zien dat het ook gevolgen heeft, want daardoor komt het Israël ook tot een andere telling. Maar als inleiding daarop benadrukt Mozes, jullie hebben op de berg geen gestalte gezien. Nou gaat het dus echt weer om het horen. Jullie hebben een stem gehoord, maar jullie hebben niets gezien dat je eventueel zou kunnen namaken. En dat is verrassend in de mens. Zelfs dat wat hij niet kan zien, probeert hij toch na te maken. We willen iets concreets, een beeld dat we kunnen herkennen, waarvoor we ons kunnen neerbuigen. In de Bijbel is dat steeds met elkaar vermengd. Niet alleen je mag geen beelden van schepselen maken, dat is de afgoderij, is een pure vorm. Een afbeelding van zon, maan, sterren of van allerlei heilige dieren. Maar ook geen beeld van God zelf. dat gaat nog veel verder. Kom ik direct nog wel op terug. Het is een geestelijke dienst. In het Nieuwe Testament wordt dat heel sterk benadrukt door Yeshua als hij tegen de Samaritaanse vrouw zegt: als je God wil dienen, dan moet je hem dienen in geest en waarheid. Je kunt geest als een hoofdletter beschouwen, heilige geest. Maar ook, het is een geestelijke dienst. Waar het niet gaat om allerlei uiterlijke dingen, een uiterlijke tempel en allerlei uiterlijke dingen. We hebben heel weinig uiterlijke dingen, een paar sacramenten zoals dat heet. Maar het is eigenlijk vooral een geestelijke dienst die zich afspeelt in de harten en van hart tot hart. Maar eigenlijk was dat daar ook al zo. Dus vooral geen beelden maken die tussen jou en God inkomen te staan. Want dat doen de beelden. Je gaat dan de beelden vereren. Zelfs de beelden die theologen van God kunnen maken, kunnen dan zulke afgodsbeelden worden. Je beeld van God vereer je dan in plaats van God zelf. Ik moet hier even een voetnoot openen voor iets heel merkwaardigs. Zo merkwaardig dat de Statenvertaling het niet durfde te vertalen wat er staat. Maar hoera, zegt de herziene Statenvertaling, heeft het goed. Ook al snapte die misschien ook niet wat de bedoeling was, want het is wel gek. Het staat in vers 19 letterlijk. En daar heeft de Statenvertaling het goed, dat God de hemellichamen aan de volken heeft toebedeeld. Nou, laat dat even op u inwerken. Maar het merkwaardige is, in hoofdstuk 29 vers 26 wordt precies datzelfde werkwoord gebruikt. God heeft de goden aan de volken toebedeeld. Nou, dat wilden de Statenvertalers niet meemaken, maar het is toch echt wat er staat. En die goden zijn dan natuurlijk engelenmachten. En daar zit een gedachte achter, die door de rabbijnen later ook verwoord is. En zonder die rabbijnen zouden we misschien vandaag nog steeds niet gesnapt hebben wat hier nou de bedoeling van is. Die rabbijnen zeiden, kijk, het is zo. Na die Babylonische spraakverwarring is de wereld uiteengevallen in 70 volken. Die worden allemaal opgesomd in Genesis 10, je kunt het natellen, 70 volken. En God laat al die volken op hun eigen wegen gaan. Om het met de woorden van Paulus in Handelingen 14 te zeggen. Maar hij laat ze niet helemaal aan hun lot over. Hij geeft ze een engel mee. Dat noemen we de volksengelen. Of de engelvorsten. En die worden door die volkeren als goden vereerd. En bij die goden horen ook bepaalde hemellichamen. Dat weten wij, want wij noemen de planeten nog steeds met de namen van oude goden. Mars, Venus, Mercurius, Jupiter, Saturnus, Neptunus, Pluto en Uranus. Dat zijn allemaal namen van oude Griekse of Romeinse goden. Dat is heel merkwaardig. En dat is een heel oud, diep inzicht. Die hemellichamen die representeren op een of andere manier goden. En nu zegt Deuteronomium twee keer: die hemellichamen en die bijbehorende engelmachten, die zijn niet aan jullie toebedeeld, maar aan de volkeren. Jullie hebben iets veel mooiers. Dat zie je nou mooi, dat loopt er even op vooruit, Deuteronomium 32. Waar waarschijnlijk niet staat, zonen van Israël. God heeft de volkeren verdeeld naar het aantal van de zonen Israëls, maar naar de zonen Gods, dat zijn de engelen. Dus die 70 engelen zijn verdeeld over die 70 volkeren die over de aarde verspreid zijn. En allemaal als het ware hun eigen oriëntatie hebben ten opzichte van dat volk dat in het midden staat en woont, dat is Israël. En daar zegt de Heere God, die andere volkeren, die staan allemaal onder toezicht van een engel. Maar dat is bij jullie niet zo. Jullie staan rechtstreeks onder mijn toezicht. Ik heb mijzelf als het ware aan jullie toebedeeld. Daar was zo ernstig, weet u nog, in Exodus 32, als God daar zegt, nou, ik ga niet meer met jullie mee, nou moet ik zal een engel sturen die met jullie meegaat. Waardoor Israël eigenlijk tot een gooi wordt gedegradeerd. Een volk net als alle andere volken met hun eigen engelvorst. En dan zegt Mozes, nee, dat kan niet, dat kan niet. Wij zijn uw volk, u moet zelf meegaan. Nou, soms zie je dus in een paar van die losse woorden waar ik nou iets dieper op inga, en in mijn boek De Negende Koning ga ik er heel uitvoerig op in, waar je even een gedachte vindt die maar even aangestipt wordt. Maar de oude rabbijnen hebben ons gelukkig verteld wat we eronder moeten verstaan. En dat lijkt me ook echt de enige zinnige uitleg van het merkwaardige woord toebedeeld. En je bent dus ook mal als je een Israëliet bent en je gaat dan je wenden tot die engelen waar de volkeren zich mee moeten behelpen. Die hebben God niet. God is de God van zijn eigen volk. En dan gaan zij zich wenden tot die goden, wat in feite engelen zijn. En die goden hebben het op hun manier ook weer in veel opzichten verbruid. Dat zie je in Psalm 82, waar God die goden ter verantwoording roept. Maar dat is een hele gedachtenwereld. Dan moet je dat boek De Negende Koning maar lezen, waar ik dat uitvoerig beschrijf. Maar ik moet het even noemen vanwege dat merkwaardige woord toebedelen. Waarom zou je inlaten met datgene waarmee de volken zich moeten behelpen? Met die 70 engelen. Die in feite als afgoden vereerd worden. Waarom zou je daar beelden van maken en je daarvoor neerbuigen, terwijl jullie nota bene de God der goden zelf hebben? Voor de derde keer wordt nu in hoofdstuk 4, vers 21, 22 die zonde van Mozes nog weer gerelateerd. Drie keer gebeurt dat. Hij geneert zich niet om daarover te spreken en het heeft ook zijn functie, want dat heb ik al eerder verteld, ik ga daar nou niet op door. Mozes krijgt daarmee eigenlijk ook een soort middelaarsfunctie. Die gestraft moet worden opdat het volk vrij uitgaat en het beloofde land mag binnengaan, terwijl dat volk vele malen zondiger was dan Mozes zelf. Hier wordt ook beschreven, en dat is profetisch van enorm belang, komt later in het boek veel uitvoeriger aan de orde. Als jullie in de afgoderij vervallen, dan zal God jullie straffen met ballingschap. Dat wil zeggen, jullie komen door Gods genade het land binnen. Jullie worden door genade daar bewaard. Maar dat doet niks af van jullie verantwoordelijkheid. Als jullie God in het gezicht slaan door de afgoden te gaan dienen, dan zal op de lange duur dat verkeerd gaan. Dan gaan jullie in de ballingschap. Er staat niet, indien jullie stout zijn dan. Nee, wanneer jullie dan. Dat is een klein verschilletje in het Hebreeuws. En door het wanneer is het een tijdsaanduiding, betekent dat het gaat echt gebeuren. Als jullie in de afgoderij vervallen, en dat is zeker, dat gaan jullie doen, dan zullen jullie als gevolg daarvan in ballingschap uitgaan, over de volkeren verstrooid worden. Nou, dit is nou zo'n echt aardig rabbijns iets. Hè. Die kijken naar dat woord venoshantem, dat betekent wanneer je oud geworden zult zijn. En dat woord heeft de getalswaarde 852. Je moet er maar opkomen. En zowel Rashi als Nachmanides zeggen, kijk, dat is stiekem een heenwijzing. Naar de lengte van de ballingschap. Nou, ze hebben het nagerekend. Dit is dan wel de traditionele chronologie van Israël, vaak gehanteerd met tegenwoordig een andere. Van circa 1436 voor onze jaartelling tot 586, dat is de val van Jeruzalem, het begin van de ballingschap. Dat is 850 jaar, dus het klopt wel heel aardig. En als jullie eenmaal in de diaspora zijn, als jullie eenmaal verstrooid zijn onder de volken, dan wordt het alleen nog maar erger met die afgoderij. Want dat Talmud zegt, daar als je ver weg van de tempel bent, als je ver weg van de Heere God bent, dan zal je alleen nog maar erger afgoderij bedrijven. Maar evengoed als voorspeld wordt, jullie zullen in ballingschap moeten uitgaan, wordt ook voorzegd dat er herstel zal komen. De teshuvah. De teshuvah komt van het werkwoord shuv, dat betekent zowel bekeren als terugkeren. Jullie zullen terugkeren naar het beloofde land, door Gods goedheid, een overblijfsel van hen. En jullie zullen je bekeren tot de Heere God. Je kunt dit goed zeggen natuurlijk, jullie zullen terugkeren tot de Heere God, want dat betekent het. Het is één en hetzelfde woord. De teshuvah is het grote herstel van Israël in de eindtijd. En dat wordt hier al in Deuteronomium 4 met een paar woorden getekend en aangeduid hoe dat zal gaan. Er wordt hier ook verteld waarom afgoderij zo erg is. Wat is er nou zo vreselijk aan? Nou, daar zou veel over te zeggen zijn, maar Mozes noemt twee hele bijzondere redenen. Stel eens voor, jullie zijn de enigen die de stem van God gehoord hebben. Ik bedoel, als God nou heel ver weg was, onzichtbaar, onaanraakbaar, je had nog nooit iets van hem gehoord, je moest van de profeten maar aannemen dat er zoiets was als een God, dan is het zo gemakkelijk om naar een andere God uit te wijken. Maar jullie hebben hem als het ware persoonlijk ontmoet, jullie hebben zijn stem gehoord. En bovendien, God heeft zich ook aan jullie bewezen als de verlosser God. Nog nooit heeft een volk zo'n wonderbare exodus meegemaakt. En er staat er ook nog eens bij, dat was vanwege Gods grote liefde voor jullie. Dus jullie hebben hem persoonlijk ontmoet en jullie hebben de bewijzen van zijn liefde voor jullie gezien. Nou ja, wat wil je dan nog zeggen? Zo'n God, jouw God, jullie God, de God van Israël, die bovendien uit liefde zijn Torah geeft en niet om jullie het leven zuur te maken, dan kan je toch niet anders dan ook inderdaad zijn Torah te houden. In vers 41-43 vinden we eigenlijk iets wat heel uniek is. Een voorvalletje. Nou, dat gebeurt bijna nooit in Deuteronomium. Namelijk de drie vrijsteden waar we al lang over gehoord hebben. In nummer 35, daar kom ik helemaal niet op terug. Maar daar in het overjordaanse land worden die drie vrijsteden nu aangewezen. Eigenlijk is dat zo'n kleine historische, een klein historisch voorval. Dat, zoals gezegd, in zo'n boek als Deuteronomium verder helemaal niet voorkomt. Maar nou gaat het... nou gaat het echt beginnen, maar ik wil er even een toepassing maken. Want er is natuurlijk altijd een heel belangrijke koppeling tussen de woestijnreis van Israël en onze woestijnreis. De woestijnreis van de gemeente. En dat verband wordt rechtstreeks gelegd in 1 Korinthe 10 en in Hebreeën 3 en 4. Dus notabene een dubbel bewijs in het Nieuwe Testament dat de Heilige Geest daar directe band legt. En ook bij ons is het allemaal begonnen met het goddelijk spreken. Want de Vader heeft zijn Zoon gezonden, Johannes 1 vers 18, en hij heeft ons God geopenbaard. Hij is de Logos, dat betekent woord. Hij is degene door wie God tot ons spreekt, zoals hij het nog nooit eerder heeft gedaan. Het begint met schrijven, zoals dat is twee stenen tafelen zijn geweest. Dat is een verband dat Paulus rechtstreeks legt. Op de twee stenen tafelen schreef God zijn Torah en zegt Paulus, zo schrijft God nu door zijn Heilige Geest Christus in jullie hart. En in beide gevallen leidt dat ertoe dat die nieuwe mensen nu de geboden van de Heer gaan onderhouden. Of dat nou de Torah is in het Oude Testament of wat Yeshua noemt zijn geboden, Johannes 14 tot 16. Als je verlost bent, dan komen de geboden. Dus niet zoals Lutheranen zeggen, eerst de wet en dan het evangelie. Catechismus hangt er een beetje tussenin, want die is voor Lutheranen en gereformeerden geschreven. Dus die zegt wet en dan evangelie en dan wet. Dat is eigenlijk nog niet zo gek bekeken. Maar het laatste zou ik toch het liefste willen. Nee, het begint niet met van wet naar evangelie. Het begint van evangelie en dan de wet. Dat wil zeggen, je begint met de verlossing uit Egypte. En dan leer je Gods Torah kennen. En daaruit leven. Alles wat er toen gebeurd is in de woestijnreis, zegt 1 Korinthe 10 vers 11 en Paulus zegt het in Romeinen 15 nog een keer, is allemaal geschreven tot onze lering. Eigenlijk is het voor ons geschreven. Eigenlijk zegt hij zoveel als het gaat over ons. Maar dat betekent dus ook dat zoals die woestijnreis één doffe ellende is geworden in Israël, het met de christenheid dus precies net zo gaat. Bij zijn afscheid in Handelingen 20 zegt Paulus, ik weet dat er na mijn vertrek wrede wolven zullen komen die de kudde niet zullen sparen. Alle apostelen in het Nieuwe Testament hebben het voorzegd. Judas in zijn brief. In 2 Petrus 2 vind je het. Je vindt het bij Jacobus niet zo duidelijk, maar ook aangegeven. Je vindt het zeker bij Johannes en zeker bij Paulus. Johannes schrijft over de antichrist. Johannes heeft het boek Openbaring geschreven. In 2 Petrus 3 gaat het over de grote verval in de christenheid. In Openbaring 2 en 3 in de zeven gemeenten in Azië. Het is precies hetzelfde verhaal. Dat alleen al zou een avondvullend programma kunnen zijn. Die parallellen tussen die trieste woestijnreis van Israël en die woestijnreis van de gemeente, van de christenheid. En beide loopt in zoverre goed af dat een overblijfsel toch deel krijgt aan de goddelijke zegening en het koninkrijk mag binnengaan. Maar dat is dan puur door de genade van God. Dus niet het verbond vergeten. Daarvoor geeft God een gedachtenis. Zelfs Yeshua heeft daarvoor ons het avondmaal gegeven. Want hij zegt ervan, eet, drink tot mijn gedachtenis. Dit is het bloed van het verbond. Prachtige uitdrukking. Het bloed van het verbond, zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament. Het bloed van het verbond. Denk daar altijd aan terug. Vergeet nooit het verbond. Dat wil zeggen, vergeet nooit die nauwe band die God geschapen heeft tussen hemzelf en het volk. Een intimiteit, een relatie van intimiteit, van gemeenschap, van verbondenheid. En altijd denk je aan de andere kant. Intimiteit, gemeenschap, verbondenheid, schitterend. Maar als je die God in de steek laat, dan zegt net zo goed het Nieuwe Testament. Het wordt aangehaald dat vers 24 in Hebreeën 12 vers 29, ook onze God is een verterend vuur. Al heel vroeg kwam de dwaling op dat die God in het Oude Testament zo verschrikkelijk streng was, een wrekende God, en in het Nieuwe Testament hadden we te maken met de liefhebbende God. Wat een onzin. Het gaat over dezelfde God. Het gaat over hetzelfde verbond, het gaat over dezelfde trouw, het gaat over zijn geboden, om die te bewaren. En als je hem de rug toekeert en je gaat je eigen weg en je wordt rebels, dan moet je dit weten, ook onze God is een verterend vuur. Alles wat hij in het offer veroordeeld heeft, en dat betekent uiteindelijk in het offer van zijn zoon, dat verdraagt hij niet in zijn volk, dat moeten we goed omdenken. Als er iets is waarvoor Yeshua gestorven is, dacht u dan dat God dat bij u of bij mij nog zou accepteren? Waarvoor zou Yeshua er dan voor gestorven zijn? Zelfs Mozes heeft de strengheid van God ook in zijn persoonlijk leven moeten ervaren. Nou, hier in vers 44, de indeling van de hoofdstuk is dus niet helemaal zoals het idealiter zou moeten zijn, maar hier begint het nou echt. Dit is de wet, zo begint het ook. Dit is de Torah die Mozes de Israëlieten voorhield. Dit zijn die laatste verzen van hoofdstuk 4 zijn de inleiding tot hoofdstuk 5 tot 26. Dus de bulk van dit hele boek. En dat gebeurt met een zekere plechtigheid. Er wordt verteld wanneer het was. Aan het einde van die 40 jaar wordt verteld waar het was. In het land dat op Sihon veroverd was. Er is een herinnering aan Gods goedheid. Vergeet nooit de uittocht. Vergeet nooit de uittocht. Voor ons betekent dat vergeet nooit de verlossing die God in Yeshua heeft gewrocht. Dat is altijd de basis. Zelfs in Openbaring 5 wordt het lam nog gezien als staande als geslacht. Zodat herinnering aan het kruis nooit zal vervagen. Mozes' reden wordt dus gehouden na het verslaan van Sion en Och. Dat hebben we aan het eind van het nummer ook gevonden. Het verdeling van het overjordaanse land, wat heel groot is, pas nog op een kaart dat het bijna net zo groot is als het land Canaan, wordt verdeeld onder de 2,5 stam. Israël wordt bij elkaar geroepen en dan begint het woord van Mozes in hoofdstuk 5 vers 1. Mozes riep heel Israël bijeen en zei tegen hen. Hoe je dat moet voorstellen, heel Israël, hoe groot dat volk geweest is, dat maakt allemaal niet uit. Al zou het in de praktijk maar betekenen, de leiders, in principe wordt het hele volk aangesproken. En vanaf hier gaat het achter elkaar door, dus één lange reden tot en met hoofdstuk 26. Abraham Ibn Ezra die zegt het zo. Er staat als het ware voor Mozes een nieuw Israël. Niet het Israël van 40 jaar geleden. Die zijn bijna allemaal gestorven. Maar een nieuw Israël. De kinderen van toen, die nog nergens van wisten, die zijn nu oud en wijs genoeg om te leren van het verleden van hun voorouders en opnieuw vertrouwd gemaakt te worden met de bepalingen van Gods verbond. God gaat een nieuwe start maken. We zullen het eind van dit boek ook zien dat we daarom spreken van een Palestijns verbond dat aan het eind van Deuteronomium gesloten wordt. Als het ware als een grote vernieuwing van het verbond dat op de Sinaï gesloten wordt. Mozes had het over ons, over de oudere generatie en over de nieuwe generatie. Dat is de verbinding. Het oude is voorbij gegaan. Een nieuwe generatie staat op het punt om het beloofde land binnen te gaan. Dus, kijk je nog eens terug, dan zeggen we hoofdstuk 1 tot 4, dat is het verleden. Hoofdstuk 5 tot 26, dat is de tweede reden van Mozes, dat gaat over het heden. En dat heden moet je eigenlijk dan zien alsof het volk al in het land is aangekomen. En bijna alles wordt hier herhaald, behalve de priesterlijke wetgeving. Maar als het gaat om de wetten die nodig zijn voor het functioneren in het land, dat wordt ons allemaal hier verteld. Eerst in hoofdstuk 5 tot 11, het funderend deel, de grote grondbeginselen van Gods regering, straks in het beloofde land Canaan. En dan hoofdstuk 12 tot 26, de eigenlijke wetgeving. Denk erom, luister. En als je geluisterd hebt, leer. Neem het ter harte, neem het in je op. Waarnemen, dat wil zeggen, ga het in praktijk brengen. En tenslotte dan ook doen. Dit is de volgorde. Zoals je het zo mooi bij Ezra terugvindt. Hij was een schriftgeleerde van de goede soort. Want hij bestudeerde de wet, de Torah. Hij bracht die in praktijk. En hij onderwees die aan anderen. Niet andersom. Eerst zelf in praktijk brengen. En dan onderwijzen. En zo is dat hier ook. Het middelaarschap wordt nog eens onderstreept van Mozes. Ik stond in die tijd tussen de Heere en u in, om u het woord van de Heere bekend te maken. zoals Yeshua tussen God en ons instaat om ons Gods woorden bekend te maken. En dan komen we tot de 10 woorden. Eigenlijk hebben we die eerder behandeld in Exodus 20. Dus ik ga er met iets minder grondigheid doorheen dan ik dat daar gedaan heb. We spreken van 10 geboden, maar de theologen hebben het ook vaak over het decaloog. Dat komt uit het Grieks, decalogoi, 10 woorden. Dus daarin is het zelfs woorden. Dus waar dat woord verbond, gebod, 10 geboden ooit vandaan gekomen is, ik heb geen idee. Maar het staat zo niet in de Bijbel. En ik zei u al, waarom is dat belangrijk? Omdat op elke tafel hier, ook achter ons in de kerkzaal, daar zie je het op elke tafel is gebod nummer 1 in de Nederlandse traditie. Ik had bijna gezegd gereformeerde traditie, want ik geloof dat de Anglikanen en de Lutheranen, allemaal hebben ze weer een andere indeling. Het is ook niet makkelijk om te zeggen hoe je het dan precies in 10 stukjes moet verdelen, maar één ding doen protestanten en katholieken nooit. En dat doen de Joden wel. Die zeggen het eerste woord is helemaal geen gebod of verbod, maar ik ben de Heere die u uit de slavernij uit het land Egypte hebt uitgeleid. Dat is geen gebod, maar het is wel een woord. Het is wel een uitspraak. En die uitspraak is ontzettend belangrijk om het helemaal in een kader te plaatsen. De geboden komen van de verlosser God. Ze komen van hem die zijn volk bevrijd heeft uit de Egyptische slavernij. En dat is ontzettend belangrijk. Ook al is het in zekere zin alleen maar typologisch waar, want zo verlost waren ze niet. Alleen uitwendig. Maar inwendig hadden ze vele dagen geen deel aan. Maar daar gaat het niet om. Het gaat erom dat ze aangesproken worden als een verlost volk. De 10 geboden zijn niet voor de goddelozen in eerste instantie. Die kun je ze wel voor gebruiken. God kan alles gebruiken. En je ziet ook in het Nieuwe Testament, als je je bekijkt in de spiegel van de wet, dan kun je daaruit je ellende leren kennen. Maar in eerste instantie was de Tora gegeven als richtlijnen voor het volk van God en niets anders. Dat is in belangrijk. Ze worden aangesproken als het verloste volk. Vandaar ik herhaal het hier nog even. 10 woorden zijn dus geen weg tot God. Dus niet, nogmaals, eerst de wet en dan het evangelie. Dat is een oerprincipe van de Lutherse theologie. En een beetje vind je terug in de catechismus, omdat het begint met de ellende die je leert kennen uit de wet en dan het evangelie. Maar aan het eind wordt de catechismus gereformeerd, want dan na het evangelie de wet. Dat wil zeggen, als je behoort tot het verloste volk, dan ben je rijp voor om de geboden van de Heer te leren kennen en in praktijk te leren brengen. Dus het gaat hier ook niet om de vraag, hoe kom ik ook onder het verbond? Hoe word ik ook een verbondskind? Hoe kom ik ook onder de zegeningen? Nou, door mijn hart mijn best te doen en de 10 geboden te houden. Nee, de 10 geboden die zijn voor een verlost volk, niet om ze onder het verbond te brengen, maar om ze te helpen onder het verbond te blijven. En dat kan eigenlijk alleen maar door de genade van God. Maar dat maakt de verantwoordelijkheid niet weg. Dus dit zijn de voorwaarden van Gods kant om in de zegeningen van het verbond te blijven. En al het andere is opstandigheid, is rebellie, is ongehoorzaamheid, is afvalligheid. Het is dus nog minder een politiek programma voor de wereld. Ik heb het al eens eerder gezegd. Vroeger hadden we die evangelische volkspartij. Die wilde de 10 geboden tot een soort grondslag maken voor de Nederlandse politiek. Nou, dan heb je dus echt helemaal niks van begrepen. Dat zou alleen maar zo zijn als heel Nederland uit Egypte verlost was, maar dat kun je nou bepaald niet zeggen. Dus je moet die 10 geboden niet losmaken. Zo vaak zijn ze geseculariseerd. Kijk eens hoe prachtig. 10 mooie principes. Met dat gebod van de Sabbat weet men dan totaal geen raad. Dat die wordt dan maar weggemoffeld, want dat is nou het enige waar je niks mee kan, weet je wel, in de moderne politiek. Maar die zijn nou juist zo belangrijk. Daar kom ik direct wel op terug. Het tweede gebod gaat dan over verkeerde eredienst. Niet alleen geen andere goden, maar ook geen beelden. Ik zei het u al, geen andere beelden. En beelden gaat heel ver. Ik zei het al, dat is niet alleen maar beelden van hout en steen, van goud en zilver. Je ziet het rooms-katholicisme, maar ook de iconen in de Griekse orthodoxie, de Russische orthodoxie, hoe moeilijk het is om van beelden los te komen. Er is in de Oosterse kerk een geweldige strijd geweest in de 8e, 9e eeuw. Mensen die de iconen wel wegschoppen uit de kerk, maar er waren belangrijke, goede kerkvaders die we nog steeds beminnen, die juist gepleit hebben om ze te handhaven, omdat ze de mensen helpen geestelijke dingen te begrijpen. Zolang je ze maar niet aanbidt. Dus officieel is het nog steeds de leer in de Rooms-Katholieke Kerk. Beelden mag je niet aanbidden. Je mag ze hoogstens vereren. En eigenlijk vereer je dan die beelden niet, maar degene die erin wordt voorgesteld natuurlijk. Alleen God en Christus worden aanbeden. Maria wordt niet aanbeden, hoogstens vereerd. Nou ja, ik zou zeggen, gooi dan al die beelden er maar sowieso uit. Dat is ook precies wat we bij de beeldenstorm deden. Maar ja, dat ging nou weer een beetje hardhandig. Dat is nou ook weer niet een aardige manier. Maar ik zei het al, uiteindelijk geldt het ook voor de theologische beelden. Misschien heb ik wel eens eerder geciteerd het woord van C.S. Lewis. De onderste plaats van de hel is gereserveerd voor die theologen die hun beelden van God belangrijker vinden dan God zelf. Dat geldt ook voor niet-theologen. Die hun eigen theologische theorieën belangrijker vinden dan God zelf. Dan ga je je eigen theologie aanbidden. Dan heb je zelf een beeld van God gemaakt. En dat beeld vereer je dan. Maar dat beeld belemmert je alleen maar het zicht op wie God werkelijk is. Nou, ik zei u al, ik heb het maar kort over die andere geboden. Maar de derde is natuurlijk wel belangrijk. De naam van de Heere niet ijdel gebruiken. De Joden hebben dat wel heel rigoureus opgevangen. En die dachten, nou dan kun je maar beter helemaal niet de naam Yahweh gebruiken. Dus overal waar Yahweh staat, daar lezen we Adonai. Ja, dat kan. Maar soms is het een grotere uitdaging om te proberen die naam wel te gebruiken, maar dan goed. Soms kan het ook erg makkelijk zijn om dan te zeggen, nou dan gebruiken we die naam er helemaal niet. Maar waar het gebod in feite over gaat, dit is over mijn eden, in de naam van God leugens uitspreken. Of in de naam van God iets beloven en het niet doen. Of in de naam van God een vloek over een ander uitspreken. En dat is heel triest. Als je de naam van de Heere noemt, zegt 2 Timotheus 2 vers 19b, dan moet je afstaan van de ongerechtigheid. Je kunt niet de naam van God in je mond nemen en dan ongerechtigheid doen. Dat is ook een aanfluiting. Dus in die zin kun je Joden wel begrijpen. Als je die naam al ooit op je lippen neemt, die heilige naam die de hoge priester maar één keer per jaar mocht uitspreken in het heiligdom, dan waren ze nog bang dat hij misschien door de vloek getroffen zou worden. Als dat zo is, wees dan heel zuinig met het gebruik van die naam. Laat die gekoppeld zijn aan een rechtvaardig leven. Ik zei net al, het vierde gebod is in zekere zin anders dan de andere. Staat onderaan op de slide, het is het enige gebod zonder morele dwang. Dat wil zeggen, bij de meeste geboden kunnen fatsoenlijke mensen nog wel begrijpen dat je dat niet doet. Je moet niet iemand doodmaken, je moet niet liegen, je moet niet overspel plegen. Daar kunnen een hoop mensen nog wel inkomen. Maar waarom je de zevende dag van de week een verplichte rustdag moet maken? Ja, waarom? Waarom niet een andere dag van de week? Of waarom kun je niet elke dag een paar uur rusten en dan toch gewoon 7 dagen doorgaan? Daarom is dit ook een test van gehoorzaamheid. Het is net als bij Adam. Als Adam het gebod had gekregen dat hij allerlei morele dingen niet mocht doen, hadden we allemaal gezegd, ja nee, dat is heel goed dat God dat gezegd heeft, want dat geeft ook geen pas. Maar God zei, je mag niet van die ene boom eten. En dan zeggen veel mensen met de duivel samen, ja, waarom eigenlijk niet? Waarom nou juist niet die ene boom? En zo zie je ook, waarom nu die zevende dag? Echte gehoorzaamheid is als je ook gehoorzamer kunt wanneer je niet goed begrijpt waarom het moet. Dat is een echte test. En daarom wordt ook keer op keer, als het verbond weer ter sprake komt, dat Sabbatsgebod herhaald. De Sabbat is ook een teken van het verbond, staat er in Ezekiel 20. Een teken van het verbond. Door de eeuwen heen is dat het laatste wat Israël steeds prijs gaf. Soms waren ze alles kwijt. Maar die Sabbat, ja, zelfs een arm man moet toch iets hebben, hoe weinig het ook is, om de vrijdagavond te kunnen vieren. Dat idee, de Sabbat is een teken. Als Israël de Sabbat kwijt is, dan is het alles kwijt. Daarom moet die Sabbat worden geheiligd. Die staat niet gedenkt zoals in Exodus 20. Hier staat geheiligd. Dat wil zeggen, aan de Heere worden toegewijd. En de argumentatie is hier ook anders. Dus het is niet een blote herhaling van Exodus 20. De argumentatie is hier niet dat God op de zevende dag gerust heeft na de werken van de schepping. Maar de argumentatie is hier, God heeft jullie bevrijd uit Egypte. Hij is een verbond met jullie aangegaan. En het teken van dat verbond is nou net precies die Shabbat. Shabbat betekent letterlijk ophouden met. Lijkt een beetje een negatieve naam. Ophouden met werken. Ophouden met dingen die je op een andere dag heel gewoon vindt, maar die je op de Shabbat niet doet. Nou, we gaan ons hier maar niet wagen aan een discussie of die Shabbat nou verhuisd is naar de zondag. Ik heb daar niks over gelezen in de Bijbel, maar ik kan het verhuisbericht hebben gemist. Maar volgens mij is de Shabbat nog steeds op zaterdag. En die Shabbat is dus ook zeker niet afgeschaft. Straks zelfs in het Messiaanse Rijk lezen we over de vreemdelingen die zelfs naar Jeruzalem zullen komen om daar de Shabbat te vieren. Nou, ik wil eigenlijk nog eentje doorgaan. Want dat hoort nog ook bij het eerste gebod. Bij de eerste tafel, moet ik zeggen. Dus een beetje de indeling van de gebruikelijke indeling over twee tafels. Zo ziet u het achter hier in de kerkzaal ook. En dat, zo is het heel vaak weergegeven. 5 geboden op de ene, 5 geboden op de andere tafel. Maar er zijn ook gedachten dat die twee stenen tafelen eigenlijk een soort carbonpapier was. Een soort doorslag, een soort kopie. De ene kopie werd door de ene bewaard en de andere door de andere partij bewaard. Dan stond er op allebei dus hetzelfde. Nou ja, maakt niet veel uit. Ik hou me maar bij de traditie. En dan is de vraag, hoort de vijfde gebod, eer je vader en je moeder, bij de eerste of bij de tweede tafel? Hoort het bij het gebod God liefhebben boven alles? Of hoort het bij het gebod je naaste liefhebben als jezelf? En heel vaak hebben uitleggers gezegd, zowel rabbijnen als christentheologen, eigenlijk is dat gezag van vader en moeder God gegeven gezag. Je eert ze omdat God het zo gezegd heeft. En in feite is dat met alle gezag zo. Alle gezag is afgeleid gezag. De rabbijnen hebben ook altijd benadrukt, die 10 geboden zijn een soort selectie. Achter elk van die geboden zit een heel arsenaal van geboden. Je kunt heel Deuteronomium opdelen over die 10 geboden. Dus het gaat over een heleboel zaken die er allemaal bij moet betrekken. En zo is dat hier ook. Het gaat over alle gezag waaronder een mens geplaatst is. En dat is altijd afgeleid gezag. Dat wil zeggen, God is de werkelijke gezagdrager. Of het nou de overheid is, die heeft het gezag van God gekregen. En zo is dat met het gezag in de gemeente van de gelovigen. Het gezag komt van bovenaf. Het is afgeleid gezag. Maar tegelijkertijd kun je wel zeggen dat het vijfde gebod is ook een mooie overgang naar de tweede tafel. De verhouding tussen God en de medemens. Dat gaat zowel in het vijfde gebod over de verhouding tot God als over de verhouding tot de medemens. Er staat nog wel dit bij, opdat het u wel gaat. Dat is een mooie uitdrukking. Ibn Ezra zegt, zou daarin ook niet ten diepste een heenwijzing zijn naar het Messiaanse Rijk? Het zal ons nooit hier op aarde zo wel gaan als God het heeft bedacht, zolang het Messiaanse Rijk niet is aangebroken. En dat is ook zo. Dat is ook zo. En bovendien, laten we goed bedenken, in de toepassing van dit gebod gaat het niet alleen maar over je letterlijke ouders. Wij spreken de gemeente elkaar aan als broeders en zusters, maar dan moeten we daar wel bij bedenken dat naar Gods ordening heel wat oudere broeders en zusters voor ons vaders en moeders zijn geweest. Of nog zijn. En dat vind je overal terug in het Nieuwe Testament. En daar geldt precies hetzelfde gebod voor. Yeshua zegt het na zijn opstanding, kinderkens, heb je ook iets te eten. Dat is zijn vaderfunctie. We denken niet zo vaak na over zijn vaderfunctie, maar daar heb je een voorbeeld. En Johannes, zeker de oude apostel, die gebruikt dat zo vaak in 1 Johannes 2 en 1 Johannes 5, kinderen. En Paulus zegt het, jullie zijn mijn kinderen, ik heb jullie zelf verwekt. Jullie hebben vele leermeesters, maar jullie hebben maar één vader. Er zijn vele leraren op school, maar thuis heb je maar één vader. Maar hij gebruikt zich ook, vergelijkt zich ook met een moeder. 1 Thessalonicenzen 2 vergelijkt hij zich met een voedende moeder en met een strenge vader. Ja, zo is het altijd. Hè? De moeders voeden en de vaders zijn streng. Wacht maar tot je vader thuis komt. De vaders die zijn er voor het vermanen en de moeders voor het koesteren. Maar Paulus zegt, ik ben allebei. Dus daar zien we zo'n voorbeeld hoe dat gebod in moreel opzicht een vergaande strekking heeft. Het is een gebod dat ook te maken heeft met de geestelijke verhouding binnen het volk Gods. En zo was het in Israël en zo is het vandaag niet anders.